Hartelijk bedankt aan het organiserend comité voor de uitnodiging. Ben ik trouwens goed verstaanbaar achterin? Ja? Dank u wel. Misschien dacht u van waarom moet een medewerker van Woord en Daad over de islam komen spreken? Maar dominee ten Klooster belde me toen ik nog bij de Tweede Kamer werkte, bij de SGP-fractie. En toen heb ik het graag aangenomen. En toen ik daar 1 mei verhuisde naar Woord en Daad, heb ik hem opgebeld en gezegd van ligt er nu nog wel voor de hand dat ik kom. Maar ik mocht nog steeds komen, dus hartelijk dank. Dominee van Vlastuin heeft heel wat vragen opgesomd. Ik weet niet of ik daar allemaal een antwoord op ga geven. Maar u krijgt altijd nog de gelegenheid na mijn lezing om daarop door te gaan. Dus stelt u gerust alle vragen die bij u leven. En ik zal er proberen dan ook een antwoord op te geven. Goed, geachte aanwezigen. De islam in huis, dat is de titel van mijn lezing. En waarom die titel? Misschien dat u het weet, in de islam heb je het begrip het huis van de islam. Dat is een begrip dat eigenlijk al zo oud is als de islam zelf. En het staat voor het gebied waar de islam het eigenlijk voor het zeggen heeft, waar de islam de dominante godsdienst is. Dat gebied noem je het huis van de islam. Al die gebieden waar de islam niet de heerschappij heeft of niet dominant is, die noemen we het huis van de oorlog. Nou, er is niet echt een oorlog tussen de islam en de Nederlandse samenleving, dat zou te ver gaan om dat te zeggen. Maar het huis van de islam, die uitdrukking, die intrigeerde me, ook toen ik dat boekje voor de SGP schreef. En ik dacht, je kunt het ook omdraaien en zeggen van, we hebben de islam in huis. De islam is onze gast geworden. En eigenlijk meer dan een gast, een permanente bewoner van ons huis. En het bepaalt ook heel erg de sfeer in dat huis momenteel. Vandaar de uitdrukking, de islam in huis. Na goed gebruik wil ik mijn lezing in 3 delen splitsen. Mijn eerste gedeelte is een situatieschets. En dat gaat dus over de trends die we kunnen waarnemen. Waar groeit de islam? En met welke aantallen? En ook in welke gebieden? Het tweede gedeelte van mijn lezing gaat over de islam. Botsing van beschavingen. Is er sprake van een botsing tussen de islam aan de ene kant en de westerse beschaving, die dan op joods-christelijke waarden gegrond zou zijn, aan de andere kant? En ook daaraan vastgekoppeld, wat zijn de scenario's voor de toekomst? Als er sprake is van een botsing, wat ligt ons dan in het verschiet? En het derde gedeelte, misschien voor u het interessantst, de reactie daarop vanuit kerk en politiek. Politiek en kerk. Ik begin met dat eerste, met die situatieschets. Er wordt heel wat becijferd tegenwoordig en er wordt dus ook gekeken, hoe groeit het aantal moslims ter wereld? Een Amerikaanse wetenschapper, Todd Johnson, die heeft een hele database aangelegd, de World Christian Database, en die publiceert onder zoveel tijd cijfers. Ook dit jaar weer. En dat zijn cijfers die best wel aangrijpend zijn. In de laatste rapportage van Todd Johnson kon je zien dat de islam op dit moment de snelst groeiende godsdienst ter wereld is. Als we uitgaan van een wereldbevolking van 6,6 miljard... zijn er 1,4 miljard mensen die zich tot de islam bekennen en 2,2 miljard die zich tot het christendom bekennen, waarbij christendom uiteraard staat voor protestantisme, rooms-katholicisme en alle andere stromingen die volgens de encyclopedie tot het christendom behoren. Alleen, dat zijn de absolute cijfers. Kijk je vervolgens naar de groeipercentages, dan groeit de islam op dit moment met 1,8% per jaar in aanhang, terwijl het christendom per jaar met 1,2% groeit. Belangwekkend is vervolgens ook om te kijken van waar speelt zich nou die groei af? En dan zie je een heel droevig stemmend spiegelbeeld. Je ziet in de westerse samenlevingen het christendom zich stabiliseren of zelfs afnemen door de secularisatie. En spiegelbeeldig zie je de islam in onze samenlevingen opkomen. En kijk je naar andere werelddelen, Azië, Afrika, dan zie je dat daar het christendom in opkomst is en tegelijkertijd de islam daar minder hard groeit. Een spiegelbeeld dat ons heel veel te zeggen heeft. In absolute aantallen, 1,8% van 1,4 miljard moslims, 1,2% voor die 2,2 miljard christenen, kom je op ongeveer 25 miljoen nieuwe aanhangers van die godsdiensten per jaar. Dus in absolute aantallen zou je kunnen zeggen van de groei houdt gelijke tred, maar relatief groeit de islam sneller. Dat was een beetje het plaatje voor de hele wereld. Als je dan naar Europa specifiek kijkt, dan zie je ook in Europa een trend van gestage groei. Hoe kun je dat verklaren? Ik zou 4 processen willen noemen. In de jaren 60 hadden we een tekort aan arbeidskrachten en vanuit Turkije, Noord-Afrika werden de gastarbeiders naar Europa gehaald, ook Nederland. En nog steeds hebben we te maken met volgmigratie. Hun nakomelingen halen hun bruid of hun bruidegom uit de landen van het Midden-Oosten. Dat is het eerste proces. Het tweede proces is dat we op dit moment te maken hebben met een tekort aan arbeidskrachten op de westerse arbeidsmarkten en dat we dus weer aangewezen zijn op niet-westerse arbeidskrachten. En onder hen is natuurlijk ook weer een deel islamitisch. De derde categorie zijn de asielzoekers. Onder de asielzoekers hebben we veel christenen uit Afrikaanse landen, maar zeker ook veel moslims uit Aziatische landen en landen van West-Afrika, Oost-Afrika. En de vierde verklaring, maar dat is eigenlijk maar een vrij kleine verklaring, dan heb ik het over de bekeerlingen tot de islam. Wel een proces wat we ook heel goed in de gaten moeten houden. Kijken we alleen naar Engeland en Frankrijk, dan zie je in 10 jaar 100.000 bekeerlingen tot de islam in die beide landen. Wel gaat het dan met name om mensen die bijvoorbeeld door een huwelijk of een relatie de overgang naar de islam maken. Dus het gaat niet, meestal niet moet ik zeggen, om mensen die vanuit een innerlijke overtuiging zomaar voor de islam kiezen. Het heeft meestal te maken met relatievorming. Dat is dus het proces in Europa. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Europese Unie, om eens eventjes die getallen door te rekenen. Op dit moment heb je in de Europese Unie 3,2% moslims op de totale bevolking van rond de 470 miljoen. Zou over 10 jaar Turkije toetreden tot de Europese Unie, dan stijgt dat percentage moslims ineens naar ruim 14% van het aantal inwoners van de Europese Unie. Omdat er dan ruim 75 miljoen moslims bij komen. Van Europa naar Nederland. Dat is de laatste stap die ik dan maak in dat cijferoverzicht. In Nederland in 15 jaar tijd een verdubbeling van de islam. In 1990 450.000 mensen. En nu, 2005, de laatste meting, rond de 1 miljoen moslims, zoals ook al gezegd werd. Een ruime verdubbeling dus in 15 jaar tijd. Als je dan kijkt naar de grafiek waarop dat uitgebeeld staat, dan is dat een hele geleidelijke grafiek. Een hele gestage grafiek. En als je dat dus doorrekent, dan kom je op 1,5 miljoen moslims in 2020. Maar we moeten rekening houden met die processen van vergrijzing in de Nederlandse samenleving, voortgaande immigratie en ook verschillen in geboortecijfers. Dat moslims nog altijd, ook al mindert dat ook, meer kinderen krijgen dan autochtonen. Dus die balans zal waarschijnlijk sneller wijzigen dan ik nu schets. Bekeerlingen in Nederland tot de islam, ja, die zijn er ook. Moslimorganisaties spreken van enkele honderden, maar de schattingen daarover zijn erg onzeker. In ieder geval, het is wel eens goed om daar kennis van te nemen. Gisteravond zat ik nog te kijken op de website moslima.nl. Dat is een site voor moslimmeisjes en er is een hele afdeling ook voor autochtone meisjes die zich tot de islam bekeerd hebben vanwege relatievorming of vanwege andere redenen. En dat zijn hele aangrijpende verhalen. Het is ook goed om daar kennis van te nemen. Maar dat proces voltrekt zich dus ook in Nederland. Dat mensen door relatievorming, soms ook om andere redenen, overstappen naar de islam. Kortom, de algehele trend is een stijging van het aantal moslims. Als je trouwens die cijfers voor Nederland nog even op je laat inwerken en je zegt 1 miljoen moslims en 300.000-400.000 reformatorische christenen, even afgezien van de geografische spreiding, dan moet je dus zeggen, de kans dat je een moslim tegenkomt in Nederland is inmiddels groter dan dat je een reformatorische christen tegenkomt. Dat is het algehele beeld, het cijferbeeld. Nu de vraag van wat zit daar precies achter? En dan ingezoomd op die centrale vraag, is er sprake van een botsing van beschavingen? De context waarin die vraag gesteld wordt, of de manier waarop ze beantwoord wordt, is heel vaak heel politiek geladen. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige regering. Niet alleen trouwens de huidige regering, ook vorige regeringen gingen uit van de vooronderstelling dat elke godsdienst, welke dat nou ook is, hindoeïsme, christendom, islam, in zichzelf vreedzaam is en een nuttige bijdrage kan leveren aan de samenleving. Alleen, mensen moeten niet te religieus worden, want dan kan het gevaarlijk worden. Maar in de kern is elke godsdienst een verrijking van de samenleving en is elke godsdienst in principe vreedzaam. Het andere uiterste, dat is het standpunt van Geert Wilders, die zegt, nee, er is per definitie sprake van een botsing tussen de joods-christelijke, ofwel westerse beschaving, kunnen we nog een hele discussie over voeren, en de islam aan de andere kant. Per definitie een botsing, hoe dan ook. Nou, als je die twee standpunten tegenover elkaar zet, kom je niet veel verder. Wanneer kun je nou eigenlijk spreken van een botsing van beschavingen? Niet het feit op zich dat mensen met verschillende religies of opvattingen in dezelfde samenleving wonen. Dat maakt nog geen botsing uit. Mensen kunnen gewoon heel vreedzaam samenleven. En ook al denken ze volstrekt anders over de dingen, dat betekent nog niet dat ze elkaar naar het leven hoeven te staan, of dat ze elkaar het leven moeilijk maken. Ieder het zijne, als dat de regel is, dan kan het best goed gaan. En dat zie je in feite ook in Nederland, gelukkig nog. Ik zeg wel gelukkig met een kanttekening, dat pluriformiteit op zich natuurlijk geen groot goed is, maar dat het wel altijd beter is als dat mensen elkaar naar het leven staan. Die botsing, of spanning tussen beschavingen, die ontstaat pas als mensen die eigenheid van elkaar, die verschillende opvattingen, verschillende gebruiken, verschillende levensgewoonten, als ze dat niet zonder meer van elkaar aanvaarden. En ook als ze elkaar daarop bekritiseren, en meer nog dan bekritiseren, het leven moeilijk gaan maken. Uiteraard hangt het natuurlijk ook samen met de meerderheid en de minderheidsverhoudingen in de samenleving. Dat spreekt voor zich. Frappant is ook, als je kijkt, hier is ook onderzoek naar gedaan, is er nou echt sprake van een botsing van beschavingen, dat beelden zo belangrijk zijn. Welk beeld hebben mensen van elkaar? Vorig jaar was er een Amerikaans onderzoeksbureau, de Pew Research Institute, brengt elk jaar rapporten uit, ook over de verhouding tussen moslims en niet-moslims. Het was een internationaal onderzoek in 13 landen. Wat kwam er uit dat onderzoek? Het had de titel De Grote Kloof. In al die 13 landen, een aantal waren moslimlanden en een aantal westerse landen, zei een meerderheid, een ruime meerderheid, de verhouding tussen christenen en moslims, sorry, tussen niet-moslims en moslims is slecht. Ondertussen stond in datzelfde onderzoek, voor wat betreft de westerse respondenten, dat ze in het algemeen prima konden opschieten met de moslims in hun eigen samenleving. Kortom, mensen reageren vanuit een bepaald beeld als het gaat over de islam in zijn algemeenheid, maar kunnen soms in de praktijk prima samenleven met moslims. Dus beelden kunnen heel belangrijk zijn voor de beantwoording van de vraag, is er sprake van een botsing van beschavingen? En hoe werkt zo'n beeld dan door? Heel concreet. Als je in een rustige wijk woont, in een gemeente ergens in Nederland, en je krijgt een moslim als buurman, in een periode dat overal ter wereld aanslagen gepleegd worden door radicale moslims, en overal in de kranten gediscussieerd wordt over de islam als probleem, dan heb je op zijn minst toch een soort bijgedachte daarbij, dat je niet zomaar 100% positief daarover kunt zijn. Dus op die manier werkt zo'n beeld heel concreet door in het dagelijkse leven. En dat je dan een soort achterdocht hebt in je houding tegenover zo'n nieuwe buurman. Terug naar die vraag. Is er sprake van een botsing van beschavingen? Kijk je naar de theologie, naar de inhoud van de islam, dan uiteraard. Daar hoeven we misschien niet eens over te discussiëren. Denk aan de uiteenlopende visies op het gebruik van geweld, de verhouding tussen man en vrouw, erfrecht, familierecht, de omgang met homoseksuelen. Je zou kunnen zeggen, oké, dat zijn de verschillen op papier, het gaat om de praktijk. Maar het zijn uiteindelijk wel die dingen op papier die doorwerken in die praktijk en die ook mede die beelden voeden. En die theologische verschillen mag je mijns inziens niet wegpoetsen of negeren. In veel moslimlanden is die botsing tussen beschavingen een alledaagse realiteit. Wij weten ons verwant met al die christenen ter wereld die verdrukt worden in moslimlanden, die in gevangenissen zitten, gemarteld worden of misschien zelfs gedood, die niet openlijk kunnen uitkomen voor hun geloof, tenzij ze daar een zware straf voor willen riskeren. Dat is echt botsing van beschavingen. Of sterker nog, het is de overheersing van één beschaving door de andere. En dus de vraag of je over een beschaving kunt spreken. Dan naar Nederland. Is er bij ons sprake van een botsing? Wat mij betreft, in zekere zin wel. In zijn meest extreme vorm zagen we die botsing, en dat was ongekend voor Nederland, op 2 november 2004, toen Mohammed B. Theo van Gogh op een rituele wijze vermoordde. Maar we zagen het ook daarna, toen autochtone jongeren de islamitische school in Uden in brand staken, als reactie daarop. We zien het ook elke dag op internet. Als je kijkt op de weblogs van moslimjongeren en je ziet hoe ze Joden voor erger dan rotte vis uitmaken. Maar je ziet het ook in een veel mildere vorm, maar toch ook als botsing, in de afwijzing van islamitische sollicitanten voor stageplaatsen of vacatures. Dat louter en alleen het feit dat je moslim bent reden kan zijn, ook al wordt het natuurlijk niet uitgesproken, want dan krijg je een probleem, om iemand af te wijzen. Kortom, in heel praktische zin toch wel een botsing van beschavingen. Uiteraard wordt die discussie over botsing van beschavingen ook in de politiek gevoerd. En dat debat herleefde onlangs in de komkommertijd, een strategisch moment. Minister Vogelaar zei dat Nederland zich langzamerhand opmaakt voor een joods-christelijk-islamitische traditie. En ze zei dat in een positieve zin en suggereerde daarmee dat die drie waardenbronnen, die drie religies, harmonieus kunnen samengaan en voor een gedeelde cultuur kunnen zorgen waarin heel goed te leven valt met elkaar. Deze uitspraak baarde zelfs de ChristenUnie zorgen, een partij die over het algemeen heel vriendelijk is jegens moslims. En in overtreffende trap, de SGP was ontsteld, de VVD was verbijsterd en de Partij voor de Vrijheid zei de minister moet opstappen als ze haar uitspraken niet terugneemt. Dat was een beetje zeg maar de trap die je in de krant zag en dan weet je precies welke partij het eerst door de journalist is gebeld. Nou, dat is dus de botsing van beschavingen in de politiek. Alleen die discussie wordt daar vaak niet zo heel inhoudelijk gevoerd. Maar hij speelt daar wel degelijk en hij komt ook telkens terug. Een botsing van beschavingen. In mijn opzicht is die dus zeker aanwezig. In samenleving en in politiek. Van dus dat begrip van botsing van beschavingen naar de toekomst. Welke scenario's zijn nou denkbaar? Waar gaat het met Nederland naartoe? Of waar gaat het met Europa naartoe? Want we delen onze problematiek met heel veel andere Europese landen. Ik kwam een interessant artikel tegen van de Amerikaanse islamkenner Daniel Pipes. En hij schreef een artikel dit voorjaar. Europe's Stark Options. Dus de drie dominante opties die voor Europa in het verschiet liggen. En de eerste was, en dat was eigenlijk het scenario wat hij ook, waarvan je duidelijk kon merken dat daar zijn hart lag, dat hij dat het meest geloofwaardig achtte. De overheersing van de Europeanen door de moslims. En dat is, hij is niet de enige die dat scenario aanhangt. Ook gezaghebbende islamkenners zoals Bernard Lewis en Batjaor onderschrijven dit scenario. En het eerste argument voor dit scenario is de demografische factor. Ik heb dat al genoemd en ook met cijfers geïllustreerd. En de tweede reden, het tweede argument voor dit scenario is het gebrek aan cultureel zelfbewustzijn aan onze kant. Wij lijden aan cultuurrelativisme, aan onnodige zelfvernedering en dat zal door moslims uitgebuit worden. Aan onze kant is sprake van een culturele zwakte, terwijl aan de kant van de moslims sprake is van een vurig geloof wat ze vol overtuiging uitdragen, waarvoor ze offers willen brengen en waarvoor ze zich 100% inzetten. Dat is dus het scenario en dat leidt dus op termijn tot een overheersing van West-Europa door de islam. Tegenargument tegen dit scenario is natuurlijk dat je onder moslims ook een proces van verwestersing ziet. Die 1 miljoen moslims in Nederland kun je niet allemaal kwalificeren als fanatieke aanhangers van Allah. Mensen die hun leven ervoor willen geven. Zeker niet. Je ziet zeker onder de tweede generatie ook een proces van verwestersing. Dat ze het ontzettend fijn vinden om een baan te hebben, een huis te hebben en dat ze daardoor ook minder waarde gaan hechten aan de religie. Het hier en het nu wordt belangrijker voor hen. Bij mij in de straat woont ook een Turkse man die vroeger aan de overkant in de flat woont en nu in een net rijtjeshuis. Een keer een gesprek gehad met hem en hij zei ook van ja, nou ja, de moskee en binnen ja, ik heb het toch goed, ik heb nu een mooie baan, ik heb een mooi huis, ik heb een prachtige auto, ik heb een gezin, wat wil ik nog meer? En je kon heel duidelijk merken, de religie leefde voor hem niet echt meer en dat proces zie je bij meer moslims zich voltrekken. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau onderstreept deze waarneming in het rapport Moslim in Nederland uit 2004, waar je kunt zien dat in zeg maar 10, 20, 30 jaar tijd van de eerste naar de tweede generatie moslims het moskeebezoek met 30% afneemt. Dat is dus het eerste scenario, met die grote kanttekening erbij, verwestersing. Dus is die overheersing wel zo'n realistisch perspectief. Tweede scenario, dat is precies het spiegelbeeldige, namelijk dat de moslims verworpen worden door de westerse samenlevingen. Er is sprake van een groeiende spanning tussen moslims en westerlingen en dat roept tegenkrachten op in de westerse samenlevingen. Men gaat weer vechten voor de nationale identiteit, voor recht en voor orde. Niet dat dat een christelijke identiteit is, dat kan een heel liberale identiteit zijn, maar het zijn onze westerse waarden en die zullen en die moeten we verdedigen. En de moslims, daar is geen ruimte meer voor. Waar denk ik dan aan? Vlaams Belang in België, de Partij voor de Vrijheid in Nederland, maar ook Rita Verdonk, die toch binnen de VVD ook een behoorlijke steun heeft. Jean-Marie Le Pen in Frankrijk, wat langer terug, nu minder belangrijk. Lega Nord in Italië. Jörg Haider in Oostenrijk een paar jaar geleden. Naarmate de spanningen toenemen tussen autochtonen en moslims, zullen dit soort bewegingen aan kracht kunnen winnen. Op dit moment zijn ze nog niet een factor van betekenis. Ze zijn daarvoor nog te smal, te klein. Maar afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen kan dit dus wel aan kracht winnen. Maar of dat dan ook automatisch leidt op termijn tot verwerping van moslims of uitstoting of iets in die zin, of dwingende maatregelen, daar laat Pijp zich in ieder geval niet over uit en ik zie dat ook nog niet zo voor mij. Een derde scenario van Pijps is de integratie van moslims. Hij is daar zo kort over dat je merkt dat hij er niet in gelooft. Hij zegt het is een optimistisch scenario en het heeft weinig fundament. Dat scenario gaat ervan uit dat er een soort beschaafde euro-islam komt. De hypothese is dat een godsdienst zich helemaal kan aanpassen naar nieuwe omstandigheden en dan ook zijn scherpe kantjes kan verliezen als het gaat om hoe leven we met elkaar samen, als moslims en niet-moslims. De echte voorstanders van dit scenario zeggen het zelfs sterker, die zeggen in Europa krijgt de islam een gouden kans om zich te ontwikkelen tot een democratisch inpasbare godsdienst die volledig harmonieert met de samenlevingen zoals we die in het Westen kennen. Als je dat trouwens zegt, dan suggereer je daarmee dat het vroeger in de traditionele islam wel anders lag, maar dat terzijde. Dit scenario heeft toch ook in zeker opzicht wel een realiteitswaarde, gelet op dus dat proces van verwestering van moslims. Als je nou al die drie scenario's naast elkaar zet, dus de overheersing door moslims, de verwerping van moslims en de integratie van moslims, denk ik dat de werkelijkheid al die drie scenario's iets daarvan laat zien. Het toekomstbeeld wat mij realistisch lijkt is veel complexer en bevat een aantal elementen. Het eerste element, vanwege dus die groeiende demografische ontwikkelingen, de groei van de islam in Nederland, zal deze godsdienst zich steeds nadrukkelijker presenteren. Er zal een vraag blijven om nieuwe moskeeën, ook steeds grotere moskeeën, om nieuwe scholen, islamitische begraafplaatsen, etc. Al die claims, die gebaseerd worden natuurlijk op de rechten die ook aan moslims toekomen van krachtens de grondwet, zullen heel sterk ook het klimaat in onze samenleving gaan bepalen. Wij kunnen niet om de islam heen. Tweede element is dat het radicaliseringsproces onder een deel van de moslims doorgaat. En dat het internationaal islamitisch terrorisme ons noopt om drastische maatregelen te nemen, zozeer zelfs dat de radicale islam de samenleving in de greep houdt, terwijl het eigenlijk maar om een kleine groep mensen gaat. Dus een kleine groep mensen houdt de samenleving in de greep en de overheid kan niet anders dan daar krachtig op reageren. Dat is het tweede element. Een derde element is de falende integratie onder een deel van de moslims en dan met name in de grote steden, waardoor je no-go areas krijgt. Ghetto's, gebieden waar je bijna niet meer kunt komen. Gebieden ook waar informeel het islamitische recht al wordt toegepast. Bijvoorbeeld in de sfeer van het erfrecht, het huwelijksrecht. Dat gebeurt in Nederland, dat gebeurt in Duitsland, dat gebeurt in Frankrijk. En de overheid heeft daar niet meer alles voor het zeggen. Parallelgesellschaften noemen ze dat in Duitsland. Overheden verliezen ook de greep op dit soort gebieden. En wegens een gebrek aan maatschappelijk perspectief op integratie in de samenleving is er natuurlijk ook het grote gevaar dat een deel van de moslims in dat soort gebieden echt vlucht in de religie. Waar religie eerder niet zo belangrijk voor hen was, zullen ze nu om een duidelijke identiteit en een houvast te vinden toch als het ware een terugkeer naar de religie te zien geven. Vierde element is dat een groter deel van de moslims dan deze groep goed zal integreren. Ook dat blijkt uit rapporten. Het aantal moslims dat geen baan heeft neemt af. Werkgelegenheid, dat hangt natuurlijk ook samen met de economie. Ook het aantal gediplomeerden islamitische scholieren neemt toe. Schooluitval neemt af. Het is nog steeds 3-4 keer zo groot als onder autochtonen. Maar er is een positieve trend. En je kunt zeggen, het grootste gedeelte van de moslims kan redelijk tot goed meekomen in de samenleving. En onder deze moslims vindt dat proces van verwestering plaats. En zij zorgen dus ook niet in eerste instantie voor de problemen. Alleen weet je van deze groep niet altijd waar ligt de eerste loyaliteit. En ook in situaties van crisis zou die loyaliteit bij deze groep dus om kunnen slaan. Vijfde element van het toekomstbeeld is dat er heel divers gereageerd wordt vanuit de samenleving op deze ontwikkelingen. Een deel van de samenleving en de politiek hangt dus dat cultuurrelativisme aan. Of meent dat ook ten diepste elke godsdienst echt vreedzaam is. En pacificatie en verbroedering moeten dus de onderlinge spanning wegnemen. Een paar voorbeelden uit het heel recente verleden. De Nederlandse regering die er alles aan doet om een imamopleiding van de grond te krijgen. Met subsidie van de overheid. Met als gedachte, als wij moslims op de VU gaan opleiden tot imam, dan worden dat keurige brave imams die de Nederlandse samenleving geen schade berokkenen. Het probleem doet zich dan vervolgens voor dat deze imams niet erkend worden door de eigen geloofsgemeenschap. Maar dat is dan iets waar de Nederlandse overheid voor verantwoordelijk geacht kan worden. Tweede voorbeeld, premier Balkenende, die in 2005 tegen de moslims zei, gezegende Ramadan. Maar ik heb hem dat niet horen zeggen toen het kerst was richting de christenen. Misschien dat hij dat overliet aan koningin Beatrix en dat zij dat wat omvloerst gezegd heeft, maar hij zelf niet. Nou, bisschop Muskens die ons in de vakantie verraste met zijn vergaande uitspraak dat we allemaal God prima Allah konden noemen voor de ecumene en voor de verbroedering. Hij had het ook in Indonesië gedaan en het zou echt een recept zijn voor hier, ook om die spanningen op te lossen. Ook als een vorm van cultuurrelativisme gaat eigenlijk nog verder, theologisch relativisme. En een vierde voorbeeld, minister Bos die zegt, ik ga de mogelijkheden voor islamitisch bankieren onderzoeken. Of we dat kunnen toelaten in Nederland. Vier vormen van voorbeelden van cultuurrelativisme. Een ander deel van de samenleving reageert juist spiegelbeeldig. En vecht voor een soort liberaal nationalisme. Een samenleving waarin de gelijkheid van man en vrouw en de gelijkheid van homo en hetero voorop staan. En dan denk ik vooral aan de VVD, Rita Verdonk, maar ook aan Geert Wilders. Een van de Kamerleden van de VVD, Stef Blok, stelde een aantal jaren geleden voor, als nieuwkomers naar Nederland komen, moeten ze een verklaring ondertekenen waarin dus een aantal van die waarden staan, waaronder dus die gelijkheid van homo en hetero. Onderteken je dat niet, dan is er voor jou geen plaats in de Nederlandse samenleving. Maar dat wordt dan niet vastgesteld als je hier al bent, maar nog voordat je hier komt. Dus dan is dat probleem ook gelijk opgelost. Nou, dat idee heeft het niet gehaald, maar het geeft wel weer vanuit welke geest hier geopereerd wordt. Een liberaal nationalisme. Een liberale nationale identiteit die verdedigd wordt. Nederland is een samenleving waarin geen enkele groepering de meerderheid heeft en waarin regeringen van samenstelling wisselen. En de consequentie is dus dat je telkens een wisselende reactie ziet op de islam. Je zit nu met het nieuwe kabinet al een veel softere houding dan bij het vorige kabinet. En dat heeft dus te maken met die samenstelling. Als je dat door de jaren heen bekijkt, dan is het eigenlijk een soort schipperen tussen aan de ene kant confrontatiepolitiek en aan de andere kant pacificatiepolitiek. Samenvattend, Nederland gaat met andere Europese landen een langdurige, moeizame toekomst tegemoet als het gaat om de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims. Ook al participeren heel veel moslims normaal in de samenleving en zorgen ze niet voor problemen, toch zorgt een ander deel voor belangrijke problemen die om drastische maatregelen vragen. En vanwege de maatschappelijke en politieke pluriformiteit wordt hier dus wisselend op gereageerd. Confrontatiepolitiek, pacificatiepolitiek. Nu naar het derde deel van mijn lezing. Hoe moet hier nou op gereageerd worden vanuit de politiek en vanuit de kerk? En graag geef ik dit voor discussie. Want hier gaat het over. Ik begin met de politiek. Laten we eerst eens kijken hoe de regering reageert op de islam. En ook politieke partijen. Voor zover mij bekend, maar als u voorbeelden hebt, dan hoor ik ze graag, wordt er vanuit de politiek, niet vanuit een doordachte visie, op de islam gereageerd, niet vanuit een inhoudelijke bestudering van de islam. Als je allereerst eens kijkt naar de regering, dan zie je dat die opereert vanuit het beginsel van scheiding tussen kerk en staat. En ook het beginsel dat de overheid neutraal mag zijn en geen levensbeschouwelijke kleur mag bekennen. Inhoudelijke uitspraken over de islam zul je de overheid dus niet gauw horen doen, of eigenlijk niet. En dat de traditionele islam aanknopingspunten biedt voor geweld, zul je al zeker niet horen. De overheid houdt zich slechts bezig met de islam voor zover die een gevaar vormt voor onze openbare rechtsorde. Praktisch gezien komt het erop neer dat we vanuit de overheid alleen kijken naar radicale groepen die kwaaie plannen hebben. En daar zetten we dan de AIVD op, want die hebben daar de middelen voor. Nou, de AIVD doet dan niet alleen een stukje veiligheidsanalyse, maar ook theologische analyse tegenwoordig. Dus dan krijg je hele rapporten over de salafisten bijvoorbeeld, een extreme groepering. En dan lees je daar heel duidelijk hoe dat precies zit in hun visie, hoe zij bijvoorbeeld de jihad zien, het concept van de heilige oorlog. Heel interessant om te lezen. Maar wat doet dan de regering? Die peilt dan zo'n stroming helemaal los van de islam in de brede en zegt dat zijn de radicalen. En dat zijn mensen die dus bijvoorbeeld door economische deprivatie of door gebrek aan kansen in een soort proces van radicalisering komen en dan hun heel eigen concept van de islam ontwikkelen. En ondertussen wordt dan gezegd, nee, de mainstream islam, de islam aan zich, de gewone islam, is vreedzaam. Dan zeg ik op mijn beurt, dat is een veronderstelling. Die is niet op studie gebaseerd, ook niet op inhoudelijke argumentatie, maar het is een politieke vooronderstelling waar de overheid mee moet werken vanuit die gedachte van de overheidsneutraliteit. Dat laat ook tegelijkertijd zien wat zo'n visie waard is, als het niet meer is dan een veronderstelling. Wat betreft de politieke partijen, zonder chauvinistisch te willen zijn, is de SGP tot op heden de enige partij die wel een inhoudelijke publicatie over de islam het licht deed zien. Ik heb dat nagegaan en voor zover ik het kon zien, hebben andere partijen dat niet gedaan. Hoewel elke partij tegenwoordig zich over de islam uitlaat, ook de Partij voor de Vrijheid. En zeker van zo'n partij zou je mogen verwachten dat het op visie berust. Maar als ik uitspraken lees soms van Geert Wilders, denk ik dat hij bijvoorbeeld de Koran helemaal niet heeft ingezien zelfs. Kortom, ook voor politieke partijen ligt er nog een taak. Eventjes naar die SGP-brochure toe. Breder naar de SGP-visie op de islam. Waar komt die in het kort op neer? In het boekje De Islam in Huis, wat ik in 2005 heb geschreven, worden eerst een aantal dimensies van de islam geschetst. Sociale dimensies, publieke dimensies, privé dimensies, etc. En wordt even een korte kenschets gegeven van wat zijn precies de maatschappelijke aspecten van de islam waarmee we geconfronteerd worden. Hoofdstuk 2 gaat over de Bijbelse uitgangspunten en ook over het begrip theocratie. Wat kunnen we daar nu nog mee in de huidige tijd? En het derde hoofdstuk is een vertaling naar de politieke praktijk. Het Bijbelse uitgangspunt van de SGP, wat ik van harte deel, is de roeping van de overheid als dienares van God om de samenleving in te richten naar Gods geboden. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En dan op een legale weg. Op een rechtsstatelijke manier moeten gezagsdragers zich ervoor inzetten om Bijbelse normen en waarden, geboden, tot richtlijn te kiezen voor wet en regelgeving, voor beleid in ons land. En dan kun je denken aan de heiliging van de zondag, de bescherming van het leven, van het ongeboren leven, ook van het leven dat het oudere leven, het kwetsbare leven. Ook de bescherming van het milieu, rentmeesterschap, herbergzaamheid voor de vreemdeling. Al dat soort elementen komen in zo'n christelijke overheidsvisie terug. Maar ook optreden tegen godslastering en tegen publieke uitingen van afgoderij. Dat laatste wil natuurlijk niet zeggen dat de overheid mensen kan dwingen tot het christelijke geloof. Dat is ook nooit in de reformatie betoogd, dat dat de taak van de overheid zou zijn. Geen geestelijke dwang dus, maar ieder heeft de persoonlijke vrijheid om zijn eigen geloof te houden of niet te houden. Daar gaat de politiek niet over. De politiek gaat over het publieke leven en voor dat publieke leven geldt dat de overheid zich moet richten naar Gods geboden. Een hooggegrepen ideaal, absoluut, zeker in deze tijd. Maar het gaat wel terug op Gods woord en ook op de Calvinistische reformatie. Dit ideaal wordt leidend te zijn voor bijbelgetrouwe politici. Ondertussen, en kijk maar naar de SGP-politici en ook andere politici die zich willen richten naar Gods woord, leven wij natuurlijk wel in een zwaar geseculariseerd land. waarin we een numeriek onbetekenende meerderheid vormen. Waarin politici ook te maken hebben met wettelijke kaders, die eigenlijk op gespannen voet staan met wat Gods woord leert en wat Gods woord ook van hen vraagt. Gereformeerde politici kunnen dus maar heel weinig van hun doel verwezenlijken en vaak vinden ze slechts steun van anderen als het gaat om de uitwassen van de islam. Maar, zeg ik dan op mijn beurt, zolang ze zich duidelijk en herkenbaar inzetten voor het hoge ideaal, kunnen zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de geringe uitkomsten van hun inzet. Gemakkelijk is deze positie niet. Immers, zolang dat ideaal verwijderd blijft en zolang een geestelijke revij uitblijft, zijn christenen toch ook geroepen om vreedzaam samen te leven met die moslims. Het zijn medeburgers. Ze zijn op een legale manier in Nederland binnengekomen, binnengehaald zelfs. Ze hebben een status verworven in onze samenleving, ze hebben rechten. En we zijn geroepen om de burgerlijke vrede te bewaren, een ander belangrijk element van de overheidstaak. In die zin, dat is dan weer de keerzijde van het verhaal, zullen christenpolitici ook een zeker pragmatisme willen tonen. Maar altijd met pijn in het hart. Om met David te spreken, tranen vloeien uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Dat is de houding van waaruit een christenpoliticus in deze samenleving staat. Omdat Gods zegen niet kan rusten op pluriformiteit, levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit. Toch kan het nodig zijn, louter om orde te bewaren en chaos te voorkomen, dat je pragmatische maatregelen neemt. Om ervoor te zorgen dat de islam zijn radicale kant verliest en ook om jongeren, moslimjongeren, van dat radicale pad af te houden. En de kunst is natuurlijk om dat pragmatisme te betrachten zonder de duidelijkheid of je ideaal te laten varen. Of dat te relativeren, of te zeggen van, nou goed, dat is iets wat niet haalbaar is. Want moslims interpreteren dat uiteindelijk als een zwakte en kunnen dat uitbuiten. Dan van de politiek naar de kerk. Over de kerk kun je op verschillende manieren spreken. Ten eerste over de kerk als instituut, als landelijk verband. Ten tweede de kerk als plaatselijke gemeente. En ten derde de kerk als bestaand uit individuele leden die elk hun eigen taak en roeping hebben in de samenleving. Een kerk als instituut kan leeruitspraken doen, standpunten innemen, visies ontwikkelen, rapporten uitbrengen. En dat alles om dienstbaar te zijn aan de samenstellende delen, de plaatselijke gemeente. De kernen van het kerkverband. Het is opvallend, mijns inziens, dat kerken tot op heden behoorlijk zwijgzaam zijn over de islam. Uiteraard zijn er zo nu dan predikanten of werkgroepen in kerken die zich uitlaten over de islam en er iets over publiceren, maar dat is sporadisch en spaarzamelijk. Maar kerkverbanden als geheel of synodes spreken zich niet of nauwelijks uit over de islam. Zeker niet uit de reformatorische hoek. Eigenlijk kun je daar niet lang meer mee wachten, zou ik zeggen, omdat de confrontatie met de islam dagelijks plaatsvindt. Over Israël en het Joodse volk hebben we al lang uitspraken gedaan en er is al heel veel over geschreven en daar is beleid op ontwikkeld, om het heel bestuurlijk te zeggen. Maar voor de islam geldt dat in de meeste gevallen niet. In de tijd van de reformatie sprak de kerk zich klip en klaar uit over de opvattingen van Rooms-Katholieken en wederdopers. Het was dus een kerk die midden in de samenleving stond en zich ook durfde uit te spreken over andere religies en niet in zichzelf gekeerd was en dus ook niet zozeer bezig was met kleine verschillen intern. In elke tijd liggen de fronten in de samenleving weer anders. Maar in de tijd dat in Nederland sprake is van een geestelijk vacuüm, een vacuüm dat wellicht opgevuld wordt door aan de ene kant de islam en aan de andere kant een seculier liberalisme, kunnen en mogen kerken niet zwijgen. Door zich over de islam uit te spreken, geven de kerken een geestelijke leiding aan hun leden, maar kwijten ze zich ook van hun getuigende taak in de samenleving. En onder dat laatste zet ik een streep, de getuigende taak van de kerk in de samenleving. Nederlandse kerken zouden in zeker opzicht een voorbeeld kunnen nemen aan de Evangelische Kirche in Duitsland, de EKD. Deze kerk bezint zich systematisch en voortdurend op de islam en heeft er al verschillende rapporten over uitgebracht. Bijvoorbeeld het rapport Klarheit und gute Nachbarschaft, Christen und Muslime in Deutschland, een rapport uit 2006, waarin de EKD heel eerlijk de vinger legt bij een aantal pijnpunten in de islam. Bijvoorbeeld de positie van vrouwen, de positie van geboren christenen en bekeerlingen in moslimlanden, lijfstraffen in de sharia, het huwelijks- en familierecht, maar ook het thema geweldgebruik en de uitbreiding van de islam door middel van geweldgebruik. Vervolgens roept de EKD haar leden op, de moslims op, om zich te verantwoorden over hun verhouding tot de westerse samenleving en ook om in het reine te komen met de joods-christelijke waarden die stempelend zijn voor, in hun geval dan, Duitsland. Oké, mijns inziens gaat de EKD te ver waar het gaat om de aanbevelingen voor dialoog en praktische samenwerking, maar afgezien daarvan zijn deze rapporten te belangrijk om er zomaar aan voorbij te gaan. En kunnen ze een voorbeeld zijn voor Nederlandse kerken hoe er gereageerd zou kunnen worden op de islam. En dan niet alleen op theologische aspecten van de islam, maar ook over vragen rond het samenleven met moslims. De Stichting Evangelie en Moslims in Amersfoort is er intensief mee bezig, publiceert er ook over. Maar ik zou zeggen, we kunnen het niet aan die stichting overlaten. Kerken hebben ook een zelfstandige taak om met dit thema bezig te zijn. Als ik hier dingen over het hoofd zie, dan hoor ik het graag, want misschien lopen er allerlei initiatieven die zich aan mijn waarneming onttrekken. En u weet wellicht meer dan ik. Overigens hoeven we niet alleen naar die EKD te kijken, dus naar dat rapport uit 2006. 17 augustus, jongstleden, stond er een heel interessant artikel in het Reformatorisch Dagblad over de positie van Maarten Luther ten opzichte van de islam. En toen dacht ik van, hé, dat had ik nou net over het hoofd gezien. Toen had je natuurlijk ook al een islamitisch front. De islam stond letterlijk aan de deuren van Europa te bonzen en wilde zelfs Europa veroveren, wat ook voor een deel gelukt is en voor een tijd. Toen is er een studie verschenen, daar maakte dat artikel melding van Adam Francisco, over Maarten Luther's visie op de islam. Luther vond dat je de islam goed moest kennen en hij betreurde het dat zijn medestanders er zo weinig over wisten. Citaat uit dat artikel, citaat van Luther dus. Men was er tevreden mee om te weten dat Mohammed een vijand van het christelijk geloof was. Maar waarom en hoe, van punt tot punt, dat is eigenlijk nooit gepubliceerd. Terwijl het wel nodig is om dat te weten. Aldus Luther. En ik mag aannemen dat de woorden van deze reformator zeker onder dit publiek een bepaald gezag vertegenwoordigen. De reformator schreef zelfs een voorwoord op een uitgave van de Koran, een Latijnse uitgave. Een Koranverbod vond hij dus kennelijk niet nodig. Dat is het landelijke niveau, een niveau van synodes, kerkverbanden, hoe je het ook noemt. Dan van dat niveau naar het niveau van de plaatselijke gemeente. Want daar speelt zich het echte kerkelijke leven af. En daar is de confrontatie met de islam soms heel concreet. Bij het evangelisatiewerk onder kinderen, jongeren, volwassenen, komen heel wat kerkleden rechtstreeks in aanraking met moslims. En dan zou ik zeggen, afhankelijk van de plaatselijke situatie kan het heel wenselijk zijn om daar ook een speciale benadering voor te ontwikkelen. Om daar gericht op in te zetten. Om bepaalde mensen in de gemeente instructies te geven, leiding te geven in het benaderen van die groep. En juist op zo'n punt zou het heel erg van belang kunnen zijn dat kerken handleidingen ontwikkelen voor dat werk onder moslims. Hoe ga je om met moslims? Wat zijn hun gewoonten? Wat zijn hun omgangsvormen? Maar ook, wat is de islam in een notendop? Zonder die kennis is het moeilijk om rechtstreeks met moslims in contact te komen en het gesprek aan te gaan. Dat over de plaatselijke gemeente. En dan nu het laatste niveau, dat is het niveau van de individuele gemeenteleden. Die op het werk, of in de buurt, of op school moslims ontmoeten. Als het ergens aankomt op de persoonlijke verhouding met de Heere God en de worteling in de schrift, dan hier. Een leven dicht bij de Heer is absoluut noodzakelijk om ook voor anderen tot zegen te kunnen zijn. En misschien nog belangrijker dan de vrijmoedigheid om over dat leven te kunnen spreken, is hoe leef je als christen? Net als veel christenen zijn er ook veel moslims die een dubbel leven leiden. Ze sjoemelen met het vasten tijdens de Ramadan. Ze bidden geen 5 keer per dag. Of nemen ook met andere voorschriften uit de islam een loopje. Bijvoorbeeld, ze laten de rituele wassingen na. Een dubbel leven. Een christen maakt indruk als dat bij hem niet zo is. Als zijn belijden één is met zijn leven. En als hij uit zijn leven bewijst dat hij Gods geboden lief heeft en doet. En daarnaast zullen ook het uitkomen voor de persoonlijke relatie met God, de vader-kindverhouding en ook de zekerheid over het heil in Christus indruk maken. Juist ook omdat moslims die persoonlijke relatie met hun God missen, evenals de zekerheid over hun eeuwig lot. Ik sluit af. Kerk en politiek hebben een heel verschillende taak. De politiek is er natuurlijk sterk op gericht om te zorgen voor een ordelijk leven, op het voorkomen van orde en chaos. Ook Calvijn in zijn institutie legt daar bijzonder de nadruk op. In de eerste editie van de institutie uit 1536 kom je uitdrukkingen tegen als, ik citeer, een ieder moet het zijnde ongeschonden kunnen bewaren. De mensen moeten onschadelijke handelszaken met elkaar kunnen drijven. Of, onder de mensen dient de menselijkheid te blijven bestaan. Heel sterk die nadruk op orde, vrede, maatschappelijke structuur. Taak van de kerk is juist om ongeacht de omstandigheden, of er nou orde is of chaos, om mensen te winnen voor de zaak van koning Jezus, wat ook de consequenties zijn. Ik had het vanmiddag over toekomstscenario's. Drie zijn er genoemd. De toekomst hebben wij zelf niet in hand. En de toekomst kan dus een heel donkere zijn. Het kan er zelfs een zijn van lijden. Een intrigerend boek is het boek van David Pawson, een Britse auteur, prediker. Hij schreef in 2003 het boek The Challenge of Islam to Christians. Het is ook in het Nederlands vertaald, De Uitdaging van de Islam voor Christenen. In dat boek sluit hij op een heel indrukwekkende manier af, en ik wil dat ook doen, met een aantal vragen die hij stelt aan de kerk, aan de plaatselijke gemeente, maar ook aan individuele christenen. En dan stelt hij drie vragen. Zullen we overleven? Zullen we moeten lijden? En zullen we anderen redden? En dan zegt hij die eerste twee vragen. Zullen we overleven? Zullen we moeten lijden? Zijn uiteindelijk vleeselijke vragen. Hij zegt, ongeacht de toekomst, en ik sluit me daarbij aan, zal de kerk zich de vraag moeten stellen, zullen wij anderen redden? Aan die vraag verbindt hij een aantal vragen en een heel kort antwoord, wat ik graag citeer. Zullen wij zoveel meer bezorgd zijn om het behoud van anderen dan om ons eigen succes, dat God ons inderdaad kan gebruiken om velen te bevrijden van hun zonden, zowel van de zondemacht in dit leven als van de zondestraf na de dood? Zal de overlevende, lijdende gemeente een kanaal van genade voor verloren mensen zijn? Zal onze grootste zorg de verbreiding van het evangelie zijn, zelfs wanneer het overhalen tot bekering illegaal wordt? Zullen moslims de dag zegenen dat zij het goede nieuws van ons te horen kregen? Zullen wij al het mogelijke doen om hen bekend te maken met de vrijheid van de zonen Gods, ongeacht de prijs en ongeacht de consequenties? Het antwoord daarop kan heel kort zijn. Als we het nu niet kunnen doen, dan zullen we het later zeker niet doen. Dank voor uw aandacht. En graag geef ik de ruimte voor vragen. Wie mag ik als eerste het woord geven?